over uw trouw mogen komen. Heer, ik wil u bidden of dat u hem wilt zegenen. Heer, wilt u hem vullen met uw woorden, de woorden die u vanmorgen tot ons wilt zeggen. Heer, ik wil u ook bidden, Heer, of dat wij, zoals we in de zaal zitten, ook een geopend hart zullen hebben. Heer, om vanmorgen niet alleen te horen wat u zegt, Heer, maar er ook echt mee aan de gang te gaan. Heer, dat, dat we ook zullen gehoorzamen, Heer, aan die woorden. Heer, wilt u deze samenkomst zegenen met uw geest, om Jezus wil. Amen.
Ja, goedemorgen allemaal. Ja, hier gaan we het over hebben vanmorgen. De wederkomst van Jezus. Wanneer komt Jezus ons halen? Nou, gelukkig de datum staat er ook al bij. Dus we zijn snel klaar. Dat was het korte antwoord was dat. Dus maak je allemaal klaar, vandaag gaat het gebeuren. Nou, ik vond het wel mooi net... Adriaan, die toen we dat lied gezongen hadden en hij ook in gebed zei van, Heer, laat uw kracht zien. En ik, toen we dat aan het zingen waren, laat uw kracht zien, o God. Nou, zijn we daar echt op voorbereid als God zijn kracht laat zien? Toen de Heilige Geest werd uitgestort, in het gebouw waar de discipelen bij elkaar waren, stond het gebouw te schudden op zijn grondvesten. En ik geloof ook dat als God echt zijn kracht laat zien vandaag, dat ook dit gebouw op zijn grondvesten kan schudden. Er zit een goede fundering onder. Maar ik hoop ook dat jij bereid bent om, ja, als je de Heilige Geest uitnodigt in je leven, dat je voorbereid bent op de kracht die dat met zich meebrengt. Want er kunnen er heel veel mooie dingen gebeuren die je misschien helemaal niet voor mogelijk had gehouden. Kunnen er doorbraken komen in jouw leven of de levens van mensen om je heen, als je je toewijdt aan God. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil het met jullie hebben over de wederkomst. Zomaar even een korte peiling. Wie denkt dat Jezus binnen nu en 10 jaar wel een keer terug gaat komen? Ik zie een paar vingers. Wie is daar eigenlijk helemaal niet mee bezig en denkt van, nou, Dat duurt nog heel lang. Dat kan nog wel 200 jaar duren. Wie denkt dat het misschien binnen nu en een jaar wel kan gebeuren? Kan, ja. Nou, we zitten daar als mindset meestal wel heel anders in. Ben je vandaag bereid, die datum die staat erop, maar als die vandaag komt, ben jij daarop voorbereid? Of denk je van, nou, hallo, Jezus die terug gaat komen. Dat is van alle tijden. Dat dachten ze, in de middeleeuwen dachten ze ook dat hij terug ging komen. Toen is hij toch ook niet gekomen. En hoezo, Jezus hier op aarde, ik zie steeds minder eigenlijk van hem. En die christenen, ja, dat is eigenlijk een achterhaald geloof. Hè, dat is, ze weten niet beter, ze houden nog vast aan oude tradities, dat geeft ze een stukje zekerheid in de leven. Dat is heel fijn voor ze, maar daar ligt niet de oplossing. Hè? De oplossing is dat we met elkaar als mensen hier iets moois van moeten maken van deze wereld. Nou, ik wil met jullie lezen 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 1 tot 10. In deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Dat is wel echt goed Nederlands, hè? Dat is wel begrijpbaar Nederlands, hoop ik. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heer en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit het water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden door een vuur voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. En als we dit lezen, dan staat ons nog heel wat te wachten eigenlijk. Jezus die terug gaat komen, en wat we hier eigenlijk ook lezen, dat het was zoals in de tijd van Noach, een wereld die vergaan is, overspoeld door het water. En ook toen waren er heel veel mensen die zeiden van, nou, die Noach, die heeft ze niet allemaal op een rijtje. Hoezo gaat God de wereld rein maken, gaat hij ons straffen voor alle verkeerde dingen die we doen? En door datzelfde woord, want de zondvloed heeft plaatsgevonden, de mensen die toen daarmee spotten, die hebben geen gelijk gekregen. Hetzelfde woord staat ook vandaag vast, dat God deze wereld gaat oordelen. Dat iedereen een keer rekenschap moet afleggen over zijn leven, de keuzes die hij of zij gemaakt heeft. Een tijd terug heb ik een keer een soort overzichtspreek gegeven. Misschien herinner je je dat nog. Gewoon van de hele Bijbelse geschiedenis. Van de schepping van Abraham tot de eerste komst van Jezus. Tot de wederkomst. En dat wat daarna nog gaat komen. Nou, wij zitten dus, naar mijn bescheiden mening, heel dicht bij die tweede komst van Jezus. Maar hoe dicht zitten we daar nu bij? Ik wil vandaag daar wat meer op inzoomen. Want we leven in een hele bijzondere tijd. En ja, dat kan niemand zomaar voorbij gegaan zijn. Wat is nou eigenlijk de huidige stand van zaken? Hoe ziet ons toekomstperspectief eruit? Wat zegt de Bijbel? Wat zegt Gods woord erover vandaag? En wat moet ik vandaag dan voor keuzes maken? Wat moet ik daarmee met die kennis, met die wetenschap? Dus we gaan daar langzaamaan een beetje doorheen. Ja, ik kwam dit plaatje tegen. En dit schetst wel een mooi historisch perspectief. Want wij vinden dat we met een enorme crisis te maken hebben. Een pandemie. Een ziekte die rondgaat over de hele wereld. Maar hoe verhoudt zich nou deze ziekte, corona, tot de geschiedenis? Nou, we zien hier in 2003 de SARS-epidemie. En hier zien we de pest. In dit jaar 1347 tot 1351. Bij de pest zijn ongeveer 70 tot 200 miljoen mensen omgekomen. Dat was een bacterie-infectie die werd overgedragen door onder andere de zwarte rat. Misschien heb je dat nog wel eens een keer gehad met geschiedenis. Maar dat is echt een gigantische gebeurtenis geweest. Een enorme impact heeft dat gehad op de geschiedenis. Je moet je ook nog realiseren dat er toen ongeveer 1,5 miljard mensen waren. Dus als er dan 150 miljoen mensen overlijden, dan is dat 10% van de hele wereldbevolking die gestorven is aan de pest. Nou, als we het vandaag hebben over corona, dit was de stand van zaken 28 december, jongstleden, dan is het naar verwachting 5,4 miljoen mensen die door corona om het leven zijn gekomen. In dat rijtje, een beetje de middenmoot, oneerbiedig gezegd, hè? Want als je ermee te maken hebt, dan is dat heel vervelend. Als je het van dichtbij hebt gezien, mensen die daar zwaar onder te lijden hebben gehad of aan gestorven zijn, dan is dat, vervelend is eigenlijk een eufemisme natuurlijk. Maar historisch gezien, hè, vandaag zijn we met 7,5 miljard mensen. Neem dat eventjes mee. Want de impact die het vandaag heeft op de wereld, op ons leven vandaag de dag, is wel heel groot. En dat is aan niemand van ons is dat voorbij gegaan. Ook in de gemeente niet, bij jou thuis niet, op school niet, op je werk. Overal heb je te maken met de gevolgen eigenlijk van deze pandemie. En misschien niet van de ziekte zelf, dan wel van alle maatregelen die genomen zijn. Ja, en we zijn als mensen, we hebben ogen en we hebben oren. Dus wij zien en wij observeren alles wat zich aan gedrag en emotie voordoet bij iemand anders. Dus als iemand huilt, zien we van, hij is verdrietig. Als hij niet huilt, zien we, ja, dan weten we niet of dat hij verdrietig is. Dus wij reageren primair heel erg op gedrag van mensen. Gedrag, je doen en laten. Dat is eigenlijk de buitenkant die we zien. Maar we weten niet wat eronder ligt. We weten niet wat, ja, wat voor kwaliteit of competenties iemand heeft. Daar moet je al wat meer moeite voor doen om erachter te komen. En dan nog een stapje verder. Ja, waarom doet iemand wat hij doet? Wat zijn nou de motieven van de keuzes die iemand maakt? En dan als allerlaatste iets waarbij, ja, wat echt heel veel moeite kost, waar je echt tijd moet investeren met elkaar, wat gaat er nou om in jouw hart? Dus we reageren vaak op de buitenkant. Nou, en ik vond dat vooral met deze pandemie kwam dat wel weer heel erg sterk naar voren. We zien aan de buitenkant het gedrag van mensen, maar we zien niet de motieven of wat er in iemand omgaat. Is dat angst? Is dat blijdschap? Is dat onbevangenheid? Heb jij afgelopen 2 jaar echt ook de moeite genomen als je iemand tegenkwam die zich heel anders gedroeg dan wat jij hoopte of wat je verwachtte? Heb je ook de moeite genomen om met elkaar het gesprek aan te gaan en eens te horen van, hey, wat doet dit alles nou eigenlijk met jou? Wat doet dit alles nou met ons als gemeente? We hebben in de 2 jaar die voorbij zijn gegaan, hebben we natuurlijk te maken gehad met allerlei maatregelen. En ook in het leidersteam, dan ga je met elkaar ook het gesprek aan. Van ja, wat moeten we voor de gemeente voor maatregelen nemen? En dan ga je ook met elkaar in gesprek van, ja, wat doet het nou eigenlijk met jou? En vaak kom je niet eens echt tot de kern wat mensen motiveert en beweegt tot het maken van keuzes. Nou, wat we zien is dat zo'n pandemie in zijn algemeenheid is dat komt met angst en onzekerheid. Voor iedereen, hè? Dat is voor iedereen hetzelfde. Er is onzekerheid, er is wat nieuws, we weten niet precies wat het is. Vooral in het begin niet. Dan zie je dat er een ziekte is waar je... In China vielen de mensen zo om op tv en dat brengt angst met zich mee. Een beeld wordt geschetst waar we heel bang van worden en onzeker. En we moeten gaan zoeken met elkaar van, nou, hoe gaan we hiermee om? Dus iedereen wordt voorzichtig. En dat is denk ik op zich een heel menselijke reactie. Nou, we hebben allerlei maatregelen gezien de afgelopen 2 jaar. Van lockdown. We begonnen met een intelligente lockdown. En op het laatst heette die geloof ik niet meer intelligent, maar was het nog wel weer een lockdown. We hebben een avondklok gehad, mondkapjes, afstand houden, het testen, wat veelvuldig, dan wel met zelftesten of door de teststraat heen. Vaccinatiecampagnes en een CTB, wat staat voor het corona toegangsbewijs of de corona app. En wat we ook zagen is dat de maatregelen op zich niet tegen christenen gericht waren. Je zag in het begin ook heel erg van, ja, moeten we dit, hoe moeten we hier ook als kerk mee omgaan? Moeten we ons daar tegen verzetten of moeten we juist meebewegen? Je zag eigenlijk dat de kerken meer ruimte kregen dan bioscopen, theaters en dergelijke. Maar dat het wel heel erg veel met je doet. En juist doordat die ruimte er is, legt dat ook weer de verantwoordelijkheid bij ons terug, van hoe gaan we er dan mee om? Pakken we die ruimte en zeggen van, nou, bij ons is niks aan de hand, we gaan daar gewoon, de kerk is open en iedereen mag komen. Of zeggen van, nee, we hebben ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de ziekte. We kunnen heel hard zeggen van, deze pest gaat aan mijn huis voorbij, maar er zijn in de tussentijd ook veel christenen gestorven, ziek geworden. Dus we hebben ook met de realiteit van vandaag te maken. Maatregelen waren niet speciaal tegen christenen gericht, maar we zagen wel dat het heel destructief is. Want als je niet meer samen mag komen, dat is ook wel een van de kernelementen van gemeente zijn, is dat je samenkomt. Want je kunt ook thuis zijn en geloven, en dat is heel mooi, en we hebben mooie apparatuur, dat we dat ook gewoon kunnen toepassen. Je kan thuis meekijken. Maar het is juist nodig als gemeente dat je af en toe eens even irriteert aan degene die naast je zit. Dat die vervelend is tegen jou. Want dat schuurt je. En dat doet je ook realiseren van, hey, het is helemaal niet zo heel makkelijk om met iemand anders om te gaan. Iemand die anders denkt, die anders voelt, die ander gedrag vertoont, die andere overwegingen heeft in zijn hart, die misschien wel andere motieven heeft. En dat is de opdracht juist als gemeente zijn. We mogen de bruid van Christus zijn als gemeente. En het is juist de droom van Jezus dat we een eenheid zijn. En je kunt thuis zitten en dan kun je prima een eenheid zijn, want ik ben het over het algemeen vrij snel met mezelf eens. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat. Maar als er anderen bij komen, dan wordt het alweer veel ingewikkelder. En dat is wel de opdracht die we ook als gemeente hebben. Juist, dat dwingt ons om te luisteren naar elkaar, om tijd in elkaar te investeren. Gemeente zijn. Ja, de makkelijke route in deze is dat je mensen gaat opzoeken die er hetzelfde over denken als jij. En we zijn allemaal mensen en dat is gewoon het makkelijkste. Hè? Oh, jij vindt dat? Dat vind ik ook. Hè, zie je wel, wij hebben gelijk. En dat praat ik gewoon lekker en je hoeft je niet in te houden. Maar het is wel de makkelijke route. En dit is niet de route van de gemeente zijn. Want de moeilijke route is dat je met respect voor elkaar een weg probeert te vinden. En ik vind juist in deze tijd van corona komt dat op scherp te staan. En ook in onze gemeente zijn wel mensen die naar andere gemeentes zijn gegaan omdat het daar wel open was. Of die zijn die blijven thuis en die zeggen van ja, het is veel te open geweest. He, van links tot rechts, aan alle kanten, kun je daar best je ideeën over hebben. Maar ik hoop dat je, nu het allemaal ook weer wat meer open gaat, dat je realiseert dat als je alleen maar in contact bent met mensen die hetzelfde denken als jij, dat je dat niet vormt. Dat je daardoor niet de persoon wordt die Jezus wil dat je wordt. En dan zet ik het vrij scherp neer hoor. Maar het is juist nodig dat je met mensen die ergens anders over denken, dat je daarmee in gesprek gaat en met elkaar een weg probeert te zoeken die eer doet aan wie we als gemeente zijn en die ons één maakt. Nou, ik heb in het, ik denk een jaar geleden, toen net zo'n beetje de vaccinaties ook begonnen. Daar heb ik ook een keer een stuk voorgelezen uit Romeinen hoofdstuk 14. Misschien ken je dat gedeelte nog wel. En dat gaat erom dat je de keuzes die je maakt, dat je die maakt ter ere van God. En nou destijds, vaccineren of niet, je kunt daar heel veel over denken. In het begin heb ik eigenlijk wel versteld gestaan hoe snel we als mensen kunnen schakelen. Dat we met nieuwe biotechnieken, een mRNA-vaccin kunnen ontwikkelen, iets wat nog nooit was gebruikt, om corona te bestrijden. Nou, je kunt er ook een hele andere mening over hebben en denken van nou, doomsday is coming, straks vallen alle mensen om die zo'n vaccin hebben gehad. We gaan zien hoe dat zich ontwikkelt. Maar wat we zien, is dat in de keuzes die je maakt, dat we snel geneigd zijn om wat wij vinden ook de ander op te leggen. Van zo zou jij ook moeten denken. En Romeinen 14 die zegt van de keuzes die jij maakt, die moet je doen in de overtuiging dat je daarmee God dient. In geloof. Dus als jij ervoor kiest om je te laten vaccineren, doe dat ter ere van God. En als jij ervoor kiest om je niet te laten vaccineren, doe dat ter ere van God. Ik weet dat er ook nog heel veel andere overwegingen bij kunnen zijn over wel of niet ziek worden, je verantwoordelijkheid nemen naar anderen toe. En daar kun je best wel wat van vinden. Maar in de kern gaat het erom dat we als mens in de eerste plaats verantwoording afleggen naar God toe. Dus ik hoop dat je dat nou ook meeneemt uit deze tijd waar we vandaan komen. Romeinen 14. Nou, dan wil ik wat meer gaan kijken van, nou ja, waar staan we dan nu, na die 2 jaar? En dan zien we dat, wat het heeft blootgelegd, is dat we in deze wereld een enorme onderlinge afhankelijkheid hebben. Het virus was in China, Een week later zat het in Europa. Het gaat enorm snel. Die onderlinge afhankelijkheid in de wereld is niet meer zo als dat ten tijde van de pest was. Alles is met elkaar verweven. Je ziet dat nu nog steeds, dat doordat mensen, omdat ze positief testen, thuis blijven. Dat soms hele havens dicht moeten, bedrijven gesloten zijn, logistieke systemen helemaal op de vastlopen. Gewoon omdat er een ziekte is. En doordat we hier bijvoorbeeld in Rotterdam geen containers meer wegsturen, dat ze in Amerika zonder eten zitten. Dat is de complexiteit waar we in leven vandaag. We zijn zo verweven met deze wereld, hij is zo mondiaal, dat de keuzes die wij hier in Nederland maken ook impact hebben op Brazilië, op China en vice versa. Nou, en daar moeten we misschien wel een antwoord op vinden. Dat is in ieder geval zoals er tegenaan wordt gekeken. Er zijn nog heel veel andere crises die geïdentificeerd worden. Je hebt de klimaatcrisis, we hebben een biodiversiteitscrisis, we hebben een energiecrisis, we hebben een voedselcrisis. Een financiële crisis. We hebben crisis op crisis op crisis. Dat is wat we iedere dag ingeprent krijgen. En iets waar we een antwoord op zouden moeten vinden. En wat mij de laatste tijd er wel in geïntrigeerd heeft is, ja, wie bepaalt nou eigenlijk dat we een crisis hebben? En wie zorgt er voor de oplossing? En dan, als je je daar wat meer in verdiept, hè, dan zijn het de mensen die aan de macht hebben, die aan de knoppen zitten, die daar heel veel ideeën over hebben en die daar ook oplossingen voor aanbieden. Even kijken, deze moet ik hebben. Ja. En dan is het, vind ik het interessant om te zien wat de World Economic Forum, dat is een platform, het is een particuliere organisatie onder leiding van Klaus Schwab. Ik heb zijn boek onlangs gelezen, The Great Reset. Hij heeft meerdere boeken geschreven. Maar het is wel een hele intelligente man die, ook als je dat boek leest, echt een hele mooie analyse eigenlijk geeft van wat er allemaal plaatsvindt in de wereld en waar we dus een antwoord op zouden moeten hebben. En nou ja, ik zei al, die pandemie die heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. En vanuit psychologie, maar ook vanuit verandermanagement, is een pandemie altijd een moment geweest van grote verandering. Een wereldschokkende gebeurtenis. Alles komt eigenlijk weer ter discussie te staan. En dat komt omdat angst een enorme drijfveer is die ons als mensen bereid maakt om te veranderen. We zijn onzeker en die onzekerheid die vraagt om een oplossing. We houden er niet van om onzeker te zijn, om in onzekerheid te leven als mensen. Dus daar moet een oplossing voor komen. Nou, ze noemen dat COVID-19, it provides a small window of opportunity. Dit creëert een kleine kans om al die wereldproblemen die er zijn, klimaat, biodiversiteit, financiën, om daar een oplossing voor aan te reiken. Want behalve dat het analytisch heel sterk is wat de World Economic Forum doet, is dat zij ook een blauwdruk geven van de oplossing. Het is niet alleen maar een analyse, eigenlijk zijn ze de architecten. Ze geven de richting hoe het opgelost zou kunnen worden. Nou, dat is echt wel interessant om daarna te kijken. In het boek van een van de uitspraken van Klaus Schwab daarin is, om de wereld blijvend te veranderen, geeft de pandemie ons deze kans. Het vertegenwoordigt en een uitzonderlijke maar kleine kans om te reflecteren, te ontwerpen en te resetten van onze wereld. Nou, dat is waar we nu eigenlijk middenin zitten. Alles is onzeker en wij zoeken naar oplossingen voor de toekomst. Nou, in het verleden, tot nu toe, was eigenlijk het bruto binnenlands product, dat was onze maatstaf voor welvaart. En die definitie van voorspoed, die wordt langzaamaan gewijzigd. Dat wordt niet meer hoeveel geld dat we hebben, maar dat wordt onze toegang tot gezondheidszorg, sociaal vangnet, gelijkheid, want er is grote ongelijkheid in de wereld en die ongelijkheid die moet worden opgelost. We hebben ongewenst gedrag en we hebben gewenst gedrag. Ongewenst gedrag is dat we vliegen, dat we CO2 uitstoten, is dat we veel geld verdienen. En zo zijn er nog een aantal dingen die als ongewenst gedrag bestempeld kunnen worden. Zowel sociaal, hoe je met elkaar omgaat, hoe je met het milieu omgaat, hoe je met het klimaat omgaat. Nou, en wat het WEF doet, is dat ze tools ontwikkelt om gedrag te kunnen sturen. Want ongewenst gedrag, daar moeten we vanaf. En gewenst gedrag als oplossing voor al die wereldproblemen, daar moeten we naartoe. Nou, een leuk voorbeeld daarin is dat Amsterdam bijvoorbeeld de eerste stad is die... Dat is een nieuw economisch model, dat is het donut-model. Daar ga je niet meer kijken naar eigenlijk een bedrijfsmatig model. Dat we zoveel mogelijk willen verdienen ten koste van alles. Van het milieu, van werkgelegenheid en dergelijke. Maar je gaat kijken van, wat is de draagvlak van de wereld? Wat is de draagvlak van mensen? En met elkaar zoeken we naar een oplossing voor een probleem. We werken aan een nieuwe set van waarden. En misschien herinner je nog die driehoek. Want ons gedrag is gebaseerd op, in de eerste plaats, onze kwaliteiten, competenties, maar daarboven liggen onze normen en waarden. Dus als we nieuwe waarden ontwikkelen, een nieuwe set van waarden, dan wordt ons gedrag ook anders. Nou, dat is waaraan gewerkt wordt. We moeten naar een meer inclusieve maatschappij. Op gebied van ras, gender en van verdeling van geld. Nou, de gereedschappen die ze daarvoor gebruiken zijn onze digitale identiteit en een digitale munt. Nou, daar ga ik kort even bij stilstaan, want jullie denken van waar komt nou ons perspectief? Wie zijn we nou als gemeente? Wat moeten we hier nou precies mee? Onze digitale identiteit, dit is al een opzet van 2018. En we hebben eigenlijk in stroomversnelling dit ook zien gebeuren met de corona-toegangsbewijs. Dat we bereid zijn als mensen om dingen te accepteren zoals een corona-toegangsbewijs. Gewoon omdat ons dat weer de toegang geeft tot restaurants, theaters. En zo kun je nog heel veel andere dingen bedenken. En op dit moment wordt er ook gewerkt aan het verder uitrollen van dat toegangsbewijs. Onze overheid die werkt er ook. Die is eigenlijk een van de voortrekkers daarvan. En wat ze daarmee beogen is dat je toegangsbewijs, dat we daar niet mee gaan stoppen, maar dat we dat eigenlijk verder gaan aankleden. We gaan dat toepassen, niet alleen maar toegang voor restaurants en dergelijke, maar straks ook als je op vakantie gaat, het moet gekoppeld worden aan de telecommunicatie. Wie krijgt er wel een apparaat, wie krijgt er niet een apparaat? Je krijgt dus een toegangsbewijs waarbij niet alleen geregistreerd staat of dat je gevaccineerd bent, maar je kunt overal in Europa, en dat is het ideaalbeeld, straks in de hele wereld toegang krijgen tot allerlei diensten die worden aangeboden. Sociale platforms, websites, financiële dienstverlening. Als je bankrekening gekoppeld gaat worden aan deze identiteit. Nou, dat is op zich ook wel een vrij logisch vervolg van de tijd waarin we leven, waarin alles gedigitaliseerd wordt. Is dit het toekomstbeeld wat zij eigenlijk schetsen? En een digitaal betaalsysteem. De introductie van een digitale munt. Ja, ik denk misschien hoezo, wat is daar nou precies anders aan? Ik heb daar in een paar bullets probeer ik daar wat duidelijkheid in te creëren. Want je hebt nu ook gewoon je bankpas, je kunt digitaal bankieren. Alleen is ons geldsysteem is nu ook nog gebaseerd op dat we een cash geldsysteem hebben. Je ziet dat nu in Canada. De premier die roept, de mensen die meedoen aan deze demonstratie gaan we hun bankrekeningen bevriezen. Op dezelfde dag zie je dat al die mensen naar de bank toe rennen en hun geld van de bank afhalen. Dat is een probleem als je daar controle op wil hebben. Als je nu een digitale munt introduceert en je schaft cash geld af. Dan kun je dus niet meer naar de bank gaan om je geld op te halen. En zit je eigenlijk nog verder gekoppeld aan een systeem waar dat je zelf geen invloed op hebt of onderuit kan. Er zijn ook hele goede argumenten voor aan te dragen om dat te doen. Want we hebben een probleem met geld witwassen. Mensen die ergens vanuit de criminaliteit geld verdienen en dat met contant geld weer digitaal maken en op die manier witwassen. Je hebt ook te maken met hygiëne. Als je een briefje aan iemand anders geeft, dan kunnen er bacillen op zitten. Dat is vies, dat willen we niet. En ook voor het klimaat. We hebben een heel systeem waarbij we geld drukken. We moeten het transporteren en dat is slecht voor het klimaat. Dus daar moeten we vanaf. Ik geloof dat dit een onderwerp is waar we de komende jaren zeker mee te maken gaan krijgen. Nou, het voordeel van een digitale munt, even vanuit onze machtshebbers zeg maar gedacht, vanuit de overheid, is dat je meer controle kan hebben op de economie. Want nu heb je het probleem met dat je geen negatieve rente kunt heffen. Want wat gebeurt er als ze min 5% op jouw bankrekening zetten? Dan haal je het geld van de bank. Dus dan kunnen ze daar geen invloed op uitoefenen. Als je alleen maar digitaal geld hebt, je kunt niet anders dan je geld op de bank hebben, dan kun je de rente ook negatief maken. En dan kun je daarmee stimuleren dat mensen hun geld gaan uitgeven. Wat ook leuk werkt, is bijvoorbeeld tijdelijk geld. Je krijgt iedere maand van de overheid krijg je 1.000 euro. Eigenlijk een soort tegoed. En dan moet je opmaken, want na die maand dan vervalt dat weer. En op die manier kun je heel goed de economie stimuleren, want ja, wie doet dat dan niet? Als je iedere maand 1.000 euro krijgt en als je het niet gebruikt is het op, dus wat ga je doen? Je gaat het uitgeven. Een ander voordeel, dus eigenlijk in combinatie ook met die digitale identiteit, is dat je dat geld kunt gaan labelen. Dat je zegt van nou, je krijgt 1.000 euro, maar dat kun je alleen maar uitgeven aan dingen die duurzaam zijn of die voldoen aan het criterium wat wij eraan gesteld hebben. Dus dat zijn allemaal voordelen van digitaal geld die een oplossing gaan bieden voor de problemen die we genoemd hadden. De economie die gestimuleerd moet worden, het klimaatprobleem wat opgelost moet worden. Nou, wat doet dat nou met ons? Want als we dit allemaal zo horen, deze blauwdruk, eigenlijk het ideaalbeeld vanuit de wereldleiders, dan ademt dat eigenlijk de geest van de antichrist. Ik weet dat onder andere Jaap Dieleman bijvoorbeeld, die heeft een magazine uitgegeven. En die wijst ook in die richting van een systeem wat gaat richting de geest van de antichrist. Die ook best veel over zich heen heeft gekregen, omdat hij misschien wel scherp is in zijn bewoordingen. En andere christenen die zeggen van ja, maar zo moet je helemaal niet denken. Dit is, in de geschiedenis zijn er problemen geweest. We hebben de overheid te gehoorzamen als christenen. Hoe ga je daar nou precies mee om? Nou, als je dit alles zo leest, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt van ja, maar dit is wel echt, dit ademt de geest van de antichrist. Dit is een systeem, als we daar echt naartoe gaan, dan kom je eigenlijk niet meer uit. Dat is heel lastig. Nou, je ziet dat in Openbaring, hoofdstuk 13. En het maakt dat men aan alle kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest en het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Nou, zal ik niet zeggen dat het coronatoegangsbewijs gelijk dit merkteken is. Maar je kunt je wel voorstellen dat als je dit leest, hey, als ik dus niet voldoe aan de criteria, kan ik niet meer kopen en verkopen. Daar zijn we niet meer zo ver bij vandaan. Dus we zien wel dat dat hele systeem die kant op gaat. Nou, en wat moeten wij daar nu mee? Wat zegt de Bijbel over het eind van de tijd? Er wordt heel veel gezegd in de Bijbel over het einde van de tijd, over de dag van Jezus' terugkomst. Jezus heeft zelf ook heel veel gezegd over hoe de tijd eruit zal zien als hij terug gaat komen. En dat we alert en waakzaam moeten zijn, dat zien we bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 24 of Marcus hoofdstuk 13, Lucas 21. Het zijn eigenlijk drie hoofdstukken over dezelfde redevoering van Jezus, met soms wat andere details die naar voren komen. Ik heb daarvoor voor vandaag even een paar dingen uitgelicht. Dat is dat het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou, dat kwam ook terug in het gedeelte wat we uit Petrus gelezen hebben. Dat er spotters zullen zijn die zeggen van ja, hallo, het is van alle tijden. Hoezo komt Jezus terug? Dat heeft hij 2000 jaar geleden. Hallo, 2000 jaar geleden heeft hij dat gezegd. Dan geloof je toch niet dat hij nog een keer terug gaat komen. Zo zal het zijn, als in de dagen van Noach. Dat staat er in vers 38 en 39 dat mensen feest vieren, eten en drinken, ze trouwen en het leven gaat door alsof er niks aan de hand is. En zo was dat ook bij Noach. Hij was een ark aan het bouwen en mensen die zagen die constructie en ze kwamen af en toe eens kijken en ze bespotten Noach. Regen, daar hadden ze überhaupt nog nooit van gehoord. Hoezo heel de aarde bevloeien? En hoe langer het duurt, hoe ongeloofwaardiger het wordt dat het ook echt zou gaan gebeuren. En in die tijd leven wij ook. Hoe langer het duurt, het is bijna ongeloofwaardig voor de mensen dat er überhaupt een God bestaat. We zijn steeds verder van God vandaan gegaan. Nou, een van de kenmerken die Jezus ook noemt is de vijgenboom. Waarvan ik geloof dat dat een verwijzing is naar het volk Israël, wat weer zal opstaan als natie, wat ook in 1948 gebeurd is. Jezus die zegt, let op, als de vijgenboom, als er weer ontspruiting komt, blader komt aan de takken van de vijgenboom, let dan goed op, want dan is de komst van Jezus heel erg nabij. Nog een van de dingen die jij noemt is het toenemen van de wetteloosheid. De antichrist wordt ook wel de wetteloze wordt hij genoemd. En juist doordat de wetteloosheid toeneemt, zie je dat er ook steeds meer ruimte komt voor de antichrist om hier zijn intrede te doen. En wetteloosheid, ja, hoezo wetteloosheid? We krijgen toch steeds meer wetten? Maar al die wetten, die staan vaak steeds meer haaks op de bedoeling van zoals we als mensen mogen leven in het koninkrijk van God. Bescherming van het leven, hoe we daarmee omgaan als maatschappij. Dat is ook best lastig natuurlijk, als God niet meer je referentiepunt is, dan heb je dus ook geen criteria meer waar dat je je wetten op kunt baseren. Dus dan komt het alleen maar aan op de mening van de meerderheid. Als van de 100 mensen 51 iets vinden, dan zijn dat de nieuwe wetten en regels waar we mee te maken hebben. Nou, ik zei al, zo'n pandemie dat brengt een enorme kracht met zich mee. Dat brengt angst met zich mee. Maar Jezus die zet daar gelukkig heel veel tegenover. Want hij zegt tegen ons, u hebt niet de geest ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba Vader. Dus we zijn niet meer afhankelijk van het systeem, van de oplossingen van deze wereld. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn, want onze redding, onze uitkomst ligt in Jezus. Hij heeft angst overwonnen en wij hoeven niet meer als slaven in die angst te leven. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid, zegt Paulus. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, redde hij hen uit hun angsten. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Ja, dus we hoeven onze oplossingen niet te zoeken in deze wereld, maar die liggen bij God. Ja, wat moet ik hier met alles wat er staat te gebeuren? Moet ik in verzet komen? Moet ik meebewegen? Moet ik me gaan voorbereiden? Of moet ik me extra gaan inzetten in het koninkrijk? Ja, dat is eigenlijk de grootste uitdaging of antwoord waar dat je misschien op zit te wachten. Ik vind het wel mooi, ik heb zo'n plaatje van de preppers. Je hebt in Amerika heb je, in Nederland zul je ze ook wel hebben, maar daar is het vaak net even iets extremer. Mensen die op alles voorbereid zijn, op een atoomoorlog, en die hebben wel voor 2 jaar hebben ze eten in huis. Overal zijn ze op voorbereid. Nou, dit is even uitgestald wat een prepperfamilie allemaal in huis heeft gehaald om daarop voorbereid te zijn. Nou, deze sprak me wel aan vanwege die raket die ze er ook bij hadden. moet je een paar kelders in je huis maken om je voorbereid te zijn. Hoe moeten wij hier nu mee omgaan? Nou, ik weet niet hoe dat jullie daar mee omgaan. Het roept misschien wel verzet op, omdat je merkt van, hé, er wordt aan mijn vrijheid geknaagd. Maar aan de andere kant roept God ons ook op om gehoorzaam te zijn aan de overheid. Best wel een lastige issue waar dat je mee moet dealen. En moeten we nou in verzet komen voor een plan wat God heeft met deze wereld? Want we lezen het in de Bijbel dat dit allemaal moet gaan gebeuren als Jezus komt. Moeten wij dan ons er tegen gaan verzetten dat het niet gaat gebeuren? Dat vind ik wel eens een lastige. Nou, voorbereiden. Ik geloof dat Jezus ons vooral deze dingen verteld heeft, dat wij voorbereid zijn op wat er allemaal gaat komen. En niet als een prepper, maar wel als een wijze maagd. Dat we investeren in onze relatie met God. Dat we iedere dag opnieuw hout op het vuur gooien. We hebben daar de afgelopen tijd hebben we daar ook mooie preken over gehad. Wim Grandia, die erover gesproken heeft. Met de doop heeft Anne-Jan het ook nog gehad over wie is de koning van je hart, investeer je daarin. En we mogen ons voorbereiden op wat gaat komen. En we hoeven ook niet verbaasd te zijn over wat gaat komen, wat zijn de dingen die moeten gebeuren. Ja, nu kun je daar dus tegen verzetten of meebewegen, maar ik hoop eigenlijk ook dat dit je extra zal motiveren om je in te zetten in het koninkrijk van God. Wat het mij vooral laat zien, is dat de tijd die we hier nog hebben op deze wereld echt niet meer zo heel lang is. Misschien komt die vandaag terug. Misschien duurt het nog 10 jaar, misschien nog 20 jaar. Maar we leven in een wereld die steeds verder bij God vandaan gaat. In ieder geval hier in het Westen. En wij hebben het antwoord op de angst en nood van mensen. En ik ben heel blij dat we Jezus kennen, maar ik gun het ook zo iedereen die Jezus nog niet kent. En ik hoop dat het jouw verlangen is in je leven, dat je het niet alleen voor jezelf houdt en blij bent, maar dat je er alles uithaalt, dat je misschien voorbij gaat aan je eigen comfort, dat je zegt, ja, ik vind het lastig, ik vind het moeilijk, misschien denken mensen wel van alles van me. Dat je bereid bent om dat in de waagschaal te zetten. En dat je je echt gaat inzetten in Gods koninkrijk. Misschien nog meer dan dat je nu doet. Ja, en met welke motieven maak je dus je keuze? Want we hebben gezien, ons gedrag laat wel wat zien, maar dat vertelt nog niks over de motieven van ons hart. En juist Jezus is het te doen om jouw hart. Want als die jouw hart heeft, dan bepaalt hij ook de motieven van de keuzes die je maakt. En uiteindelijk ook welk gedrag dat jij vertoont. Waar je schat is, dat zal ook je hart zijn, zegt Lucas hoofdstuk 10. Ja, wie zit er op de troon van jouw hart? Ben je dat zelf? Of heb je Jezus uitgenodigd in jouw leven om op de troon van jouw hart te zitten? Dat hij de motieven bepaalt van jouw leven, van de keuzes die je maakt. Ben je echt een levend brandoffer? En dat is dat je je leven in dienst stelt eigenlijk van God, van zijn koninkrijk. En dat het onze verantwoordelijkheid is om iedere dag hout op dat vuur te gooien. Want dat blijft echt niet vanzelf branden. Wat we ook gehoord hebben in de preek van Wim Grandia. Ja, en je hart, dat is iets waar mensen niet aan kunnen komen. Dat is iets tussen jou en God. En God die klopt aan de deur van je hart en hij zegt, mag ik inwoning hebben in jouw huis? Want als ik in jouw hart ben, dan is alles wat je in je leven doet, wordt door mij beïnvloed, bepaald. Nou, wat moet ik doen vandaag? Volgens mij is onze opdracht en onze missie is nog steeds hetzelfde. Alleen zijn de omstandigheden wel echt drastisch veranderd. En de Bijbel die zegt ook van nou, in het eind van de tijd, dan is het als een vrouw in barensnood. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar zo ervaar ik deze tijd ook wel. Dat het echt met grote snelheid gaat. Als een wee die komt en dat er ineens weer allerlei dingen veranderen. En misschien ontspant het nu weer even, maar de volgende wee die gaat komen. Ben je daarop voorbereid? Wat ga je ermee doen? Ik geloof dat het een zekere urgentie bij ons mag aanwakkeren. Heb je nog geen keuze voor Jezus gemaakt? Maak die keuze vandaag. Als Jezus, als je echt ziet van hey, hij is de Zoon van God, hij is voor mij gestorven. Laat het niet voorbij gaan, maar maak vandaag die keuze om een volgeling van hem te worden. Om zijn kind te worden. Kies ervoor om met meer toewijding te leven. En dat doe je door hout op dat vuur te gooien. Om te investeren in je relatie met God. Om elkaar op te zoeken. Elkaar daarin ook aan te sporen en te vormen. En ja, wees vooral ook niet verbaasd over wat er nog gaat komen. Want het beeld wat ik geschetst heb, heeft een vrij grote waarschijnlijkheid dat het die kant op gaat. Ik weet niet, ik heb ook de wijsheid niet in pacht natuurlijk, maar je ziet wel dat de wereld zich daarop voorbereidt. Nou, en maak werk van dat het doel van je christen zijn is om volmaakt te worden. Dus in Colossenzen zegt Paulus dat het zijn ultieme doel is dat wij als christenen volmaakt worden. Tot wasdom komen, zegt hij volgens mij in Efeze. Dat we volwassen worden als christen. Dat is een doel van jou als christen zijn. Want als het alleen maar het doel was dat je Jezus leerde kennen als je redder, dan zou het daarmee voldoende zijn. Maar het doel is juist dat we gaan lijken op Jezus. Dat we worden zoals dat hij is. En de opdracht die we hebben meegekregen, die is ook niet veranderd. En dat is dat we andere mensen bereiken met het evangelie. En dat we discipelen maken. En dat betekent dat we ze ook echt onderwijzen wat Jezus onderwezen heeft. Dat we ze mogen dopen in de naam van Jezus. En daarmee wil ik ook afsluiten. Misschien wordt u wel heel depressief van zo'n preek. Dat weet ik niet. Denk je van, ah, wat komt er allemaal nog op ons af? Of misschien spoort het je juist aan en denk je van, wauw, in deze tijd mogen wij leven. Misschien gaan wij het inderdaad wel meemaken. Heb je het verlangen om Jezus op de wolken te zien komen? Dat wij voor eeuwig met hem verenigd zijn. En in dit alles, vind ik wel een hele mooie tekst uit Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Zullen we daar ook mee afsluiten? God ook vragen dat hij ons daarin wil voorgaan. Vader in de hemel, we willen u bedanken voor wie u bent. U bent onze rots, u bent onze vader en we mogen op u vertrouwen. Heer, in deze onstuimige tijd waarin we leven, Heer, waarin we het ook best wel lastig vinden soms hoe we met elkaar moeten omgaan, hoe anders iemand anders denkt. U wilt ons daar ook bij helpen dat we het verlangen hebben om een eenheid te zijn. Dat we bereid zijn om tijd te investeren in de motieven, de overwegingen in iemands hart. Om daarna te luisteren, om elkaar daarin ook te bemoedigen en te laten merken dat je niet alleen staat. Heer, en we hebben, als uw kinderen hebben we ook hetzelfde doel. En dat is namelijk dat we mogen groeien in ons christen zijn, dat we volwassen mogen worden. En we hebben ook dezelfde opdracht, en dat is dat we deze wereld in mogen gaan, om uw licht te laten schijnen in deze wereld die u zo hard nodig heeft. Hier en daarbij willen we ook zeggen dat we niet vertrouwen op ons eigen inzicht, maar dat we ons uitstrekken naar uw geest, Heer, dat u ons vult met uw geest, dat u ons leidt in ons leven met uw geest. Kom met uw kracht, Heer, dat dit huis schudden op zijn fundamenten, maar dat vooral ons leven vervuld zal zijn door u. Dat is ons verlangen, Heer, deze ochtend, in de naam van Jezus. Amen.